Van harte welkom. Vanmiddag gaat voor onze eigen dominee, dominee Ad van der Dussen, met een thema Als je valt. En ik hoop dat er een vervolg op komt dat iemand ons dan weer de hand reikt om ons op te rapen en te helpen weer verder te gaan. Ik stel voor, volgens mij Ad, beginnen we met drie liederen en dan neem jij het woord.
Thank you. Ik wil met jullie bidden. Wat kun jij hier aan doen, Maarten? Of wat kan ik hier aan doen? En er wordt nergens zoveel geklooid met dit soort dingen als in het high-tech centrum van de wereld, Eindhoven. Ik heb dus ook de moed opgegeven dat dit ook ooit nog beter wordt. En ach, we komen er ook. Zullen we bidden met elkaar? Heere God, het is nog niet zover dat dat grootste loflied er is in de bergen en op de dalen, als de glorie van onze Heer ons alles al overweldigen. Het is er al wel, op een pleintje in Eindhoven zijn we nu al aan het zingen tot uw eer. En daarom zijn we blij met deze jeugddienst. Fantastisch mooi weer, dat ook uitnodigt om andere dingen te doen. Wij hier willen deze dienst houden tot uw eer en ook om zelf in het geloof een steuntje te krijgen, een stimulans, misschien soms zelfs een antwoord op een vraag. Wilt u zo ons zegenen, om Jezus wil. Amen. Thema is als je valt. En daarbij is niet het antwoord dat je dan meteen wordt opgeraapt. En daarom gaan we nu het verhaal van Rut lezen. Nou, eigenlijk wil ik zeggen het verhaal van Naomi. Maar die heet anders. Agnes gaat het verhaal voorlezen.
Dit verhaal begint in Knechtsel. Nathalie en Ernst wonen met hun twee zonen in Knechtsel. En dat is een klein dorpje buiten Eindhoven. Vader Ernst werkt bij restaurant De Kempen. Moeder Nathalie zorgt voor hun twee jongens, Mike en Kai. Ze hebben het goed met elkaar. Maar dan slaat de crisis toe. En wegens bezuinigingen bij het restaurant wordt Ernst ontslagen. Hij besluit. Was het niet verstaanbaar? Moet ik overnieuw beginnen? De crisis sloeg terug en toe. En wegens bezuinigingen bij het restaurant wordt Ernst ontslagen. Hij besluit dan toch een kans, een baantje bij McDonald's in Eindhoven aan te nemen. En noodgedwongen verhuist de familie naar een flat in Eindhoven, wel iets anders als ze gewend waren. Jaren gaan voorbij. De jongens worden groot en trouwen allebei. Mike trouwt met Olga En Kai trouwt met Romy. Ze hebben het weer goed met elkaar. Maar dan gebeurt er weer iets afschuwelijks. Bij een ernstig auto-ongeluk komen vader Ernst en allebei de jongens om. Moeder Nathalie en haar schoondochters, Olga en Romy, blijven als weduwe achter. Het is een hele zware tijd voor elk van hen. Na verloop van tijd besluit Nathalie terug te gaan naar haar familie in Knechtsel. Olga blijft in Eindhoven, maar Romy gaat met Nathalie mee. Blijf toch in Eindhoven, je kent niemand in Knechtsel. Je hebt er geen familie, geen vrienden, niks, had Nathalie gezegd tegen haar. Maar Romy is vastbesloten, waar u heen gaat, ik ga mee. Waar u woont, daar zal ik bij u wonen. En zo gaan Nathalie en Romy terug naar Knechtsel. Nathalie wordt meteen herkend en begroet. En toch hebben Nathalie en Romy daar wel een probleem. Ze hebben geen inkomen. En al solliciteert Romy wat af, ze wordt nergens aangenomen. Geen ervaring, geen opleiding. En wanneer er in de krant dan een vacature voor schoonmakers staat, besluit ze daarop te solliciteren. En ze wordt aangenomen. Ze maakt hele lange dagen. Het werk is saai en het salaris is laag. Het leven is niet gemakkelijk voor de vrouwen. Nathalie zou wel willen, maar ze is te oud. Ze kan niets bijdragen. Het wordt te zwaar. Uiteindelijk besluit Romy om ontslag te nemen. Het is te veel. En wanneer ze haar besluit voorlegt aan de directeur, blijkt dat deze toch verre familie is van haar schoonmoeder Nathalie. En hij vraagt haar of ze bij hem op kantoor wil komen werken. Hij belooft er een beter salaris. Romy zegt blij ja en ze vertelt 's avonds het hele verhaal aan Nathalie. Wat goed dat je ja hebt gezegd, zegt Nathalie. En ze moedigt Romy aan om goed haar werk te doen. En tijdens dat werk raakt Romy steeds vaker aan de praat met Brent, de directeur is dat. En dan gebeurt er iets bijzonders. Ze wordt verliefd op hem en de liefde blijkt wederzijds te zijn. Brent is een zorgzame man en ze trouwen, Romy en Brent, krijgen later een kind, Olaf. De uitzichtloosheid van het leven van Romy en Nathalie is voorgoed verleden tijd. En zo eindigt dit verhaal in Knechtsel.
In de preek wou ik het zo doen, dat we het verhaal in 5 stukjes knippen. Ik lees steeds een stukje uit de Bijbel voor en dan hoor je hoe dat verhaal van Nathalie echt precies een navertelling is van het verhaal van Naomi. Ik zeg er een paar dingen bij elk stukje. En dan wil ik jullie vragen om in groepjes van 3 de vraag te gaan beantwoorden die ik er ook steeds bij stel. En die groepjes van 3, het handigste is natuurlijk als je er een opzoekt dat al in de bank zit en als je even wat loopt, ook allemaal goed. Dat moet natuurlijk allemaal wel qua tijd binnen de perken blijven, omdat we ook nog weer zometeen van het mooie weer willen genieten. Dus ik ga wel heel strak zeggen van... Na 3 minuten praten gaan we weer door. En dan is er aan het eind gelegenheid om nog met elkaar belangrijke dingen te delen. Dus de eerste 2 verzen van Rut, het boek Rut, ga ik nu voorlezen. En Maarten zal de tekst projecteren, heeft hij al gedaan. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda, om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi. En zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. Agnes zei tegen mij, je moet er maar eens op letten, al die namen, de eerste letter daarvan, die komt terug in die nieuwe namen. Naomi, Nathalie. Rut, Romy. Maar dat komt straks pas. Eerst deze twee. Dat is het begin van een leven vol verwachting. Die man die heeft met zijn vrouw twee zonen. Wat is de droom die ze over hun leven hebben, denken jullie? En dan ook, wat is de droom die jij hebt van je leven? Even ervan uitgaande dat je ook een aantal dingen hebt en zegt, nou, dat zou ik zus en zo wel willen opbouwen in mijn leven. Wat is de droom van Naomi? Wat is jouw droom? Jullie krijgen een minuut of drie om daar in een groepje van drie met elkaar over te praten. Lang en gelukkig leven. We gaan weer verder. Maar blijf rustig op je plek zitten. Even naar het scherm buigen. Dat is genoeg. We komen nu bij de droom aan Biggelen. Ik lees Rut 1, vers 3 tot 5. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en ze bleef achter met haar twee zonen. Ze trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen Agnes net dat voorlas van dat auto-ongeluk, toen dacht ik, het kan niet confronterender. Maar die dingen gebeuren dus. En in de Bijbel gebeuren die dingen dus ook. En als je valt, kan je verschrikkelijk hard vallen. En het is dus niet zo dat God dat altijd voorkomt. En dat is het ijselijke van dit verhaal. Het staat al in de Bijbel en het wordt in ons leven rondom ons heen heel veel bevestigd. En soms in je eigen leven. Jouw droom kan uit elkaar spatten. Er gebeuren erge dingen. Je kunt ontzettend hard vallen. De vraag is, hoe? Waar ben je bang voor? Wat zou je heel erg vinden als zou gebeuren? 3 minuten. Hoe zou jouw droom aan biggelen kunnen gaan? Ik lees weer verder. Ja, en dan, als je valt. Naomi is niet super zeker ervan dat het allemaal wel goed komt met God erbij. Ik lees voor, vers 6 tot en met 13 en dan nog achterin het hoofdstuk. Toen Naomi hoorde daar in Moab dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat er weer te eten was, maakte ze zich samen met haar 2 schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Naomi, gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. mogen ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kuste hem. Toen barstte ze in tranen uit en zeiden: maar we willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld, zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Ze gaan toch mee? En dan wordt er verderop verteld: hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen: dat is toch Naomi? Maar ze zei tegen hen: noem mij niet Naomi, noem me Mara. Want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Bitter, dat kan, als het een heel klein beetje is, nog wel lekker zijn. Maar heel erg bitter, dat spuug je meteen uit. Ik heb wel eens iets bedorvens gegeten en dat was verschrikkelijk bitter geworden. Het was zo ontzettend smerig. Ik kon er alleen maar uitspugen. Bitter. En dat is wat zij zegt. Ik heb het heel erg bitter. Ik heb een bitter lot. En God, hij ziet me niet. Dus, als je valt, kan het soms heel bitter zijn. Hierbij is de vraag: ken jij gelovigen met een bitter lot? En ik stel die vraag ook alvast met in mijn achterhoofd: straks gaan we nog een keer bidden. En dan is het goed om voor die mensen te bidden. Hoe we dat precies doen, weet ik nog niet. Kunnen we ook zonder namen doen. Misschien ook zijn er namen waarvan jullie zeggen: vind ik echt belangrijk, dat komt straks. Maar ze zijn er. En aan jullie de vraag: kennen jullie ze? Of heb je zelf wel eens iets, dat gevoel van bitter? 3 minuten. Naomi niet, hè? Punten. tijd voor de vierde lezing. Doorgaan. Rut 2, vers 1 tot 3. Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een belangrijk man die Boas heette. Rut de Moabitische zei tegen Naomi: ik zou graag naar het land willen gaan om arend te lezen bij iemand die me dat toestaat. Naomi antwoordde: doe dat maar, mijn dochter. Ze ging dus naar het land om arend te lezen achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boas was, het familielid van Elimelech. Dit is een van de plekken in de Bijbel waarover het toeval wordt gesproken. Toevallig. Er wordt niet gezegd: en God de Heer regelde het zo dat. Toeval. Later gaan ze achter het oor krabben en zeggen van: dat is toch wel heel stug geweest. Maar zo begint het. Toeval. Wat zo ijzersterk hier is en wat je ook altijd in de verhalen hoort: je moet door, ook als je een bitter lot hebt. En een van de slechtste dingen die je kunt doen is in zelfbeklag blijven hangen. Vroeger wisten de mensen dat ook, dan hadden ze er tijden voor. Dan zeiden ze: als er iemand sterft van wie je ongelooflijk veel houdt, ben je 6 weken niet aanspreekbaar. En dan is er niemand die wat aan je mag vragen, want je bent gewoon helemaal verschrikkelijk verdrietig. En 6 weken lang mag de hele wereld buiten blijven. En dan ga je jezelf herpakken. Want je moet door. Het is goed om tijd te nemen als je erge dingen hebt, om van de klap te bekomen. Maar blijf er nooit in hangen. En dan is het aparte dat Rut dus de power heeft om te zeggen: ik wou wel wat ondernemen nu. En dat die Naomi dan zegt: daar ben ik eigenlijk wel blij mee. En dan zie je dat Rut voorop loopt. Daarom is het ook wel een vraag: heb jij vrienden die jou er doorheen slepen? Want soms heb je dat dus nodig, dat er iemand is die zegt: ga je mee naar de film? Dat er iemand is die zegt: zullen we een dag uitgaan? Dat er iemand is die zegt: en nou ga je wat doen. Dat er iemand is die op het idee komt: zou jij niet eens gaan studeren? Dat er iemand is die zegt: en nou ga je weer 4 uur per dag op therapeutische basis aan het werk. En je zeurt niet, dit is goed voor je. Doorgaan. Het is geweldig als er mensen zijn die je daarbij helpen. Stel je voor dat jouw droom aan diggelen gaat en dat het bitter wordt. Heb jij vrienden die jou er doorheen slepen? Een paar minuten. maar even en dan geef ik jou het seintje wel. Ik wil jullie het laatste gedeelte voorlezen van deze middag. Dat staat in Rut 2. Dan is intussen Rut terug en het is wel erg goed gegaan. Het is opvallend goed gegaan. Het is zo dat ze echt de beste heeft getroffen die ze kon treffen. En dan pas komt Naomi dat ze wakker wordt en dat er weer een lachje op dat gezicht komt. Moet je horen. Toen Naomi zag hoeveel Rut verzameld had. En toen Rut haar ook nog gaf wat ze van het middagmaal had overgehouden, riep ze uit: waar heb jij vandaag aren gelezen? Waar heb je gewerkt? Gezegend de man die zo goed voor jou geweest is. Rut vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had Boas heette. Wat je hier hoort is dat als je dan doorgaat, dat vroeg of laat, dat er weer een opening komt. Dat er weer een straaltje licht in gaat zitten. Dat je weer door kunt. En dat je dan ook kunt zeggen, dat is toch wel stug. Dat is toch wel stug. Zeg het nou nog eens, hoe heette die nou? Boas. Wel verdraaid. Dat moet dat familielid zijn. Voel je? En dan kruipt Naomi uit het dal. En dan wordt zij weer actief. En dan zegt ze, hier moeten we wat mee doen. Hier moeten we wat mee doen. Misschien heeft God dit wel geregeld, zodat wij goed door kunnen met elkaar. Heel lang heeft Naomi niet veel van God gezien. Maar hij laat haar niet vallen. Dat is vanmiddag waar het om gaat. Hij laat jou niet vallen in de zin van dat je in de afgrond verdwijnt. Nooit. Je kunt vallen. Je kunt een ongelooflijke smak maken. Maar vroeg of laat komt die lichtstraal. Vincent die e-mailde mij een bepaalde quote en die komt nu op het scherm. En ik ga hem vragen om even hier toe te lichten waar hij hem vandaan had.
Ja, dit is een quote die komt van eigenlijk een science fiction serie. En je zou denken van ja, science fiction serie, wat komt daar nou vandaan? Maar deze quote komt dus van science fiction serie Babylon 5. En dat is een aflevering en er zijn twee mechanics, twee mensen die onderhoud plegen aan een ruimtestation. En dat ligt op dat moment ligt het onder vuur door vijanden. En zij zijn eigenlijk bij dat station bezig om met hun hele kleine werk toch te zorgen dat dat station eigenlijk behouden blijft. En op een gegeven moment zijn ze met z'n tweeën in gesprek. En dan zegt de een tegen de ander van ja, wat ze daar buiten doen, dat is allemaal zo goed. Ze zijn met hun vliegtuigen bezig om ons te beschermen. En nou, dat zou ik nooit kunnen. En ja, dan zegt die een tegen de ander, ja maar God weet de kleur van de bloemen en hoe oud een boom is. En hij weet wat je schouders kunnen dragen. En hij zal je nooit iets geven wat je niet aan kunt. En ja, ik vond dat eigenlijk zo'n mooie quote dat ik die had meegegeven aan Ad ook voor vandaag.
Jullie krijgen 3 minuten om hier het over te hebben met elkaar. God weet hoe oud elke boom is en hoe elke bloem gekleurd is. Hij weet precies hoe breed jouw schouders zijn. Men zal jou nooit iets te dragen geven dan dat groter is dan jij kunt handelen. 3 minuten om met elkaar dit te bespreken. Wij gaan me afronden. In mijn groepje werd gevraagd: kan je ook zeggen dat zoiets in de Bijbel staat? Ik wilde een paar verwijzingen doen voor jullie. De eerste is het slot van 1 Korinthe 10. Het slot van, althans het eerste gedeelte. Daar staat: u hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Dus 1 Korinthe 10, 13, dat is ongeveer in deze richting. En wat heel erg erop lijkt, is zoals Paulus zijn eigen ervaring omschrijft in 2 Korinthe 4, dan gebruik hij steeds paren woorden waarvan hij wil zeggen: het was heel erg, het was niet te doen, maar ik heb het wel overleefd door God. Dat klinkt zo. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. Kortom, als je valt, kan je een lelijke smak maken. En God voorkomt dat niet altijd. En dan kan het heel lang duren voordat er weer een straaltje licht komt. Het kan bitter zijn. Ga vooral door. Ga door. Heb vrienden die je er doorheen slepen. En God belooft wel dat vroeg of laat dat straaltje licht komt. Dat als je goed kijkt, dat je zegt: verroest. Wie wil nog wat delen? Arjan. Arjan zegt, prachtig, heel wel denkbaar dat dat in het persoonlijk leven helpt, maar pas op, er kunnen situaties zijn en dan moet je er niet mee aankomen. Bijvoorbeeld in een concentratiekamp. Ik denk dat dat een wijs woord is, Arjan. Nog meer wat jullie willen delen? Ja, dan stel ik voor dat we gaan zingen. Mijn hoop is op u, Heer. En dan gaan we daarna bidden. Eerst bidden en dan komt nummer 186, ja? Ik zei het al, ken je gelovigen voor wie het heel bitter is? Dan zullen we ook voor ze bidden. Nou, in mijn groepje vertelde Vincent over een vriendin die haar vader zeer ernstig ziek is. En die zei: aan haar denk ik nu. Zo ga ik even de kring rond. Zijn er mensen waarvan jullie zeggen: dat vind ik wel fijn als we daarvoor bidden. Robert? Robert Kollaert zegt, wij hadden het over mensen die kinderloos zijn of jong een kind verloren hebben. Het is goed om voor hen te bidden. Jouw naam ken ik. Nou, misschien, maar...
Mijn naam?
Ja.
Petra.
Petra, ja. Petra.
Wij hadden het in ons groepje over ouders. En waar je ziet dat er verbittering is. Omdat, verbittering door eigenlijk het hele leven. En vooral ook in hun huwelijk. En dat je dan de pijn ook bij kinderen dat iedere keer weer terug ziet komen.
Die het dan zo te zeggen doorgeven.
Ja, nou ja, niet doorgeven, maar daar nog steeds last van blijven houden. En ja.
Verbitterde ouders.
Verbitterde ouders.
Petra zegt, bid voor verbitterde ouders. Van wie de kinderen merken, je blijft het maar tegenaan botsen. Zijn er nog anderen? Edine Smit zegt, laten we bidden voor mensen die langdurig ziek zijn. Lichamelijk, maar ook mentaal, psychisch. Nog meer? Teunie van Eck. Ja, maar zeg het toch nog maar even.
Voor Gijsbert dat hij weer werk mag krijgen. Ja.
Teunie zegt, bid ook nog maar eens voor Gijsbert, haar zoon, vader van Suzanne en Lotte, dat hij weer werk mag krijgen. En met Gijsbert denken we aan anderen die wij kennen en die met dat afschuwelijke crisisverschijnsel van ontslag geen baan te maken hebben. Nog meer? Ja, Aride. Arine zegt, er zijn mensen die al heel lang zoeken naar dat lichtpuntje, maar ze zien het maar niet. Dat we ook voor hen bidden. Ja. Connie Bareman.
Ja, ik zou willen bidden voor iemand die velen van jullie denk ik ook kennen, en dat is Gerard Venhuizen, die ernstig ziek is en die behandeld wordt.
Is dat niet de Gerard van Pitstop? Gerard Venhuizen, aan de basis van Pitstop, ernstig ziek. Ik heb zo een heleboel situaties opgekregen. En we zullen dat ook, denk ik, zo doen dat we in ons gebed een moment van stilte hebben. Waarin we dat ook kunnen toespitsen voor onze eigen kring van mensen met wie we omgaan. En dan stel ik voor dat we daarna met elkaar het Onze Vader bidden. Zullen we bidden? Heere God, we kunnen er niet omheen. Sommige mensen maken een enorme smak in het leven. Er kunnen zulke verschrikkelijke dingen gebeuren. En dan is elke tekst waarmee we zouden willen aankomen goedkoop. En dan is er alleen maar dat je soms heel veel later, terugblikkend, weer een glimp gaat zien van dat u er bent. En we danken u dat u dat wel belooft. Dat u ons toezegt dat u het zweert. Dat u ons nooit in de duivelse hel laat wegzinken. Maar dat u er bent om vroeg of laat dat glimpje licht te geven. We bidden u of u ons wilt helpen om daarop te vertrouwen. En om zo een realistisch beeld van u ons te vormen in ons geloof. Zodat we ook niet bij het eerste beste tegenslag of klap omvallen. Wilt u ons zo allemaal brengen tot een volwassen geloof. Waarin de ervaringen van Naomi hun plek krijgen. En als we zelf ermee te maken hebben, help ons dan om ook echt door te gaan. Geef ons energie dan. Om ons te zetten tot de dingen die moeten. Wij noemen nu voor uw aangezicht Gerard Venhuizen. De vriendin van Vincent van Rooyen. Al diegenen die geen werk hebben, met alle ellende van dien. Zoals Gijsbert van Dijk. Wij noemen voor u mensen die langdurig ziek zijn. Ook die in het psychische ziek zijn. Wij noemen ouders die verbitterd zijn en kinderen die daarmee om moeten gaan. Wij bidden u voor mensen die zich ertoe zetten om zo vertrouwend te leven, maar die alsmaar doorgaan en nog steeds dat lichtpunt niet zien. Wij bidden u voor mensen die depressief zijn, voor wie het echt pikdonker is. Wij bidden u voor mensen die de droom aan wiggelen zien gaan van een gezin met kinderen. En wij bidden voor nog veel meer. En willen u dat nu in stilte voorleggen. We hebben gezongen, Heer, van de glorieuze dag dat het loflied schalt op de bergen en in de dalen. Als het eindelijk licht wordt, eeuwig licht. We bidden om die glorieuze dag. En zo willen we bidden wat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan zingen. Wie op de Heer vertrouwen. E186. En aansluitend vindt de collecte plaats. Bij de liederen die we zongen gingen sommige mensen staan, anderen bleven zitten. Ik stel voor dat we bij het laatste lied allemaal gaan staan. En daar zit iets in van we blijven geloven. Het woord licht. En dat zit tenslotte in de zegen die ik jullie opleg. Dan gaat het over het aangezicht van God dat licht. En dat betekent dat er een glimlach op het gezicht van God is. En die glimlach, die mag ik in de woorden van de zegen naar jullie toedragen. De Heer zegene jullie en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over jullie lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over jullie. Hij geeft jullie vrede.
Ad heeft een hele duidelijke boodschap gegeven aan het begin. Het is nog steeds prachtig weer thuis. Fijn dat jullie hier waren. Geniet van de week. En neem dat licht mee om een stukje tot steun en verlichting van anderen te zijn. Wel thuis. En een prettige avond.